Grijé Njili Maluku, zondag 8 augustus 2021. De genade en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zij met ons allen. De schriftlezing voor vandaag is genomen uit het tweede boek van Samuel, hoofdstuk 18, de versen 5 tot en met 9, vers 15 en 31 tot en met 33. En uit het evangelie van Johannes 1 vers, hoofdstuk 6 vers 51. En het luidt als volgt. Aan Joab, Abisai en Itai beval hij: treed niet te hard op tegen mijn jongen, tegen Absalom. Heel het leger hoorde wat de koning de bevelhebbers omtrent Absalom opdroeg. Het leger trok ten strijde Israël tegemoet. In de bossen van Efraïm kwam het tot een treffen. Daar werd het leger van Israël verslagen door de aanhangers van David. Het was een zware slag. Er sneuvelden die dag 20.000 man. De strijdende partijen raakten over het hele gebied verspreid. Er werden daar die dag meer mannen verslonden door het woud dan door het zwaard. Absalom, die op zijn muildier reed, kwam plotseling oog in oog te staan met een aantal soldaten van David. Toen het muildier onder een grote terebint doorging, raakte Absalom met zijn haren verstrikt in de takken. Zo bleef hij hangen tussen hemel en aarde, terwijl het muildier verder draafde. 10 van Joabs soldaten, zijn wapendragers, gingen om Absalom heen staan en sloegen op hem in tot hij dood was. Toen kwam de Nubier binnen. Hij zei: ik breng u goed nieuws, mijn heer en koning. Vandaag heeft de Heer u recht gedaan en u bevrijd uit de handen van degenen die tegen u in opstand waren gekomen. En is alles goed met mijn jongen, met Absalom? Vroeg de koning. De Nubier antwoordde: mogen het al uw vijanden en al uw tegenstanders vergaan zoals uw zoon. Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jij, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. En het evangelie naar Johannes. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Tot zover onze schriftlezing. Toen voer er een siddering door de koning. Jammerend trok hij zich terug in het vertrek boven de poort. Mijn zoon Absalom, mijn zoon Absalom. Was ik maar dood in plaats van jij, Absalom, mijn zoon, mijn zoon. We horen een vader huilen. Zijn zoon is gedood. Absalom, vader van vrede, betekent die naam. Hij heeft helemaal geen vrede gebracht. Integendeel, oorlog in de familie. Hij streed tegen zijn vader om de macht, om de troon. Hij wilde zijn vader van de troon verstoten. En nu is hij dood. Gedood door de mannen van Joab, ondanks het verzoek van David. De koning, om zijn jongen, zo noemde hij aanvankelijk zijn zoon, niet al te hardhandig aan te pakken. En dit nu maakt het verhaal een beetje ingewikkeld. Wat wil de schrijver van dit boek ons precies vertellen? Nu hebt u voor u een bepaalde selectie versen van het verhaal van Absalom, die getracht heeft zijn vader, koning David, van de troon af te stoten. Hij wilde een coup plegen. Uiteindelijk werd hij gedood door het leger van David onder aanvoering van Joab. De gekozen versen maken twee dingen duidelijk. 1. Dat Absalom de strijd om de macht heeft verloren en dat hij is gedood. 2. Het verdriet van koning David, tevens vader van Absalom. Iedereen van het leger kon het verzoek van koning David aanhoren. Toen hij Joab, Abisai en Ittai aansprak om zijn jongen, zo noemde hij zijn zoon Absalom, niet al te hardhandig aan te pakken. Wij als lezers kunnen al lezende dit horen. Zou David een bepaalde bedoeling gehad hebben? Hij had het ook apart aan Joab, Abisai en Ittai, de drie bevelhebbers of commandanten, kunnen zeggen. Wat wil de schrijver ons nu zeggen? Hij heeft het ons niet verteld. En nu moeten wij in het hoofd van David gaan kijken. En dat lijkt mij wel moeilijk. Wil de schrijver ons duidelijk maken dat David het moeilijk had om een besluit te nemen, zowel als koning en als vader? Een moeilijk besluit was eerder om de ark vanuit Baala in Juda naar Jeruzalem te brengen. Je hoeft de ark maar licht aan te raken en je kwam om. Of spreekt hier ook een slimme koning die misschien denkt, ik moet laten zien dat het hier om mijn zoon gaat en dat ik niet zo onmenselijk kan zijn. Zij zouden nooit kunnen zeggen, David, zijn eigen vader, heeft zijn eigen zoon laten doden. David heeft toch al eerder met dit bijltje gehakt. Hij heeft eerder een plan bedacht en aan Joab afzonderlijk opdracht gegeven om Uria, de man van Bathsheba, in de frontlinie te plaatsen, zodat hij een gemakkelijk doelwit zou zijn voor de vijand om gedood te worden. En dan kan David Bathsheba tot vrouw nemen, door geweld. Of zou de schrijver Gods bedoeling duidelijk willen laten maken aan David, hoe hij zich zou voelen als hij zijn eigen dierbare verliest, die door een ander wordt omgebracht, gedood? Jij zult moeten weten, David, wat dat is. Jij hebt een ander pijn en verdriet aangedaan. En nu krijg je het terug. Je zult het moeten voelen. Zou David, die in het openbaar zijn verzoek kenbaar maakte, ook de aanhangers van Salomo willen laten zien, kijk, ik wil Absalom, jullie leider die zichzelf heeft uitgeroepen tot koning over Israël, een kans geven. Ik toon mijn goede hart. Ik zou hem nog eventueel kunnen betrekken bij de heerschappij van het Rijk, zowel over Juda als Israël. Was David erop uit om steun te krijgen van zijn tegenstanders? Zo zou hij dan het hart van de tegenstanders of de aanhangers van David kunnen stelen. Ik kan hem nog gebruiken. Zo zou hij dan twee vliegen in één klap kunnen vangen. Voor ons wordt dit nu moeilijk, zoals ik het gezegd heb, om in het hoofd van David te kijken. Bedenk dat David en Bathsheba al eerder hun pasgeboren zoon als straf hebben verloren. Ja, David is niet zo dom als wij misschien denken. Enerzijds is hij de slimme koning, anderzijds is hij de rouwende vader. Er zijn persoonlijke emoties en nationale verantwoordelijkheden. En hier zint juist nu de spanning. Treur je alleen om je zoon en niet om de andere gevallen strijders die zich voor koning en vaderland hebben gestreden? Dat kun je niet maken. Was het vroeger zo dat David zich achter Joab kon schuilen? Nu is dat niet meer het geval. Het was Joab die David afdekte. David liet Joab Uria naar hem toekomen. Als Uria niet uitvoerde wat David wilde, beraamde hij een ander plan. Hij wilde Uria doden en stuurde Uria terug naar Joab met een brief die de opdracht bevatte dat Joab Uria in de frontlinie moest plaatsen. Dat hij een gemakkelijk doelwit zou worden voor de vijand om gedood te worden. Nu was het Joab die op de voorgrond trad om Absalom, die met zijn haren aan de takken van de boom bleef hangen, met drie stokken in zijn borst te steken, waarna zijn 10 wapendragers Absalom doodsloegen. Aan Joabs handen kleefde bloed. Wat moeten wij in de tranen, het huilen en het rouwen van David zien? Het is niet alleen het verdriet om de dood van zijn zoon. Zou het niet zo zijn dat hij huilde, omdat hij de pijn voelde dat door zijn misdaad zijn familie moest lijden? Had Nathan hem niet de boodschap overgebracht dat het zwaard niet van zijn familie zou wijken, omdat Uria door een zwaard is gedood? Zou hij tot het besef zijn gekomen dat door zijn misdaad zijn familie moest lijden? David was een slimme koning. Hij kon strategieën bedenken. Hij was een man van ambities. Hij maakte misbruik van zijn macht. Zijn motivaties zijn niet zuiver meer. Wat doen wij? als onze drijfveren niet zuiver zijn. Wat laat David na? Niet alleen aan zijn familie, maar ook aan zijn volk. Het land dat God hem gaf om daarover te regeren. Die vraag zullen we altijd in ons hoofd, in ons hart moeten dragen. We kunnen geen scherven nalaten, geen schade. We moeten oppassen dat door ons toedoen heel veel mensen beschadigd worden in hun leven. Niet alleen de familie, maar ook mensen buiten de familiekring. David had zijn land schade toegebracht. De eenheid van het land is weggevallen. Er ontstond een tweestrijd tussen het Noord- en het Zuidrijk, Juda en Israël. David was niet alleen verantwoordelijk voor de eenheid van zijn familie, maar ook voor de eenheid van het volk en het land. Door zijn toedoen was het land uiteengevallen. Zouden de tranen van David tranen van deze pijn zijn? Tranen van bewustwording, tranen van inzicht, dat hij de oorzaak is van alle ellende. Het gaat hier niet alleen om een familiedrama. Het gaat hier niet alleen om de redding van zijn zoon, zijn familie, maar om de redding van allen die God lief heeft. De acties van David in het verleden hebben grote gevolgen gehad, zowel voor zijn familie als voor het volk en land. Het heeft veel mensen pijn gedaan. En dit dient een waarschuwing voor ons allen te zijn, die te maken hebben met macht of invloed. Maak daar geen misbruik van. De schade die je aanricht is bijzonder groot. Wees daarom niet egocentrisch. Niet alles moet om je ik draaien. Uiteindelijk word je zelf ook getroffen. Eén ding is duidelijk. Wat God zegt, wat God belooft. Het zij positief, het zij negatief. Hij voert het uit. Uit het huis van David, die eerder tot de profeet Nathan heeft beleden. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Zal de koning der koningen, Jezus de Messias, voortkomen. Of zoals Johannes het zo mooi getuigt, over de woorden van Jezus. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam. Zo liet God uit liefde zijn enige geboren zoon gedood worden. Voor onze zonden, om ons te redden. Redden, bevrijden, verlossen, gaat door een donker dal van pijn en verdriet. David zal later in een van zijn psalmen zeggen, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Amen.